Heere Vader in de hemel, aan het begin van dit bezinningsuur komen we tot u. We hebben u geloofd met dankbare psalmen, omdat uw rechterhand grote kracht doet, die we op wonderbare wijze zien in het verlossingswerk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Dat we komende zondag op bijzondere wijze hopen te gedenken zijn leven en sterven, zijn dood, hopen te verkondigen in de viering van het heilige avondmaal. Dank u voor de losprijs voor velen die zo heel lang geleden volbracht is op Golgotha, in dat hoogtepunt van de wereldgeschiedenis waarin uw zoon een wereld verloren in schuld opzocht en verlossing teweegbracht. Heere, we danken u dat dat hoop geeft, niet alleen voor ons leven nu, maar ook voor de toekomst en voor de schepping en voor de dag waarop uw koninkrijk ten volle gevestigd zal worden en uw zoon zal weerkeren en vermogen uitzien naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dank u dat het heilige avondmaal ook een onderpand is van die volheid waar het naartoe gaat. En voor ons persoonlijk de verlossing van ons lichaam en een nieuw lichaam wat niet meer kan en wat niet meer wil zondigen. Dank u voor dat eeuwigheidsperspectief dat u ons geeft. Ondertussen zijn we pelgrims onderweg naar de eeuwige stad. En we danken u dat u ons onderweg versterkt in, als het ware, de oase waarvan we soms zingen. Van dat we voortgaan van kracht tot kracht en dat een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Dank u dat soort rustpunten en versterkingspunten geeft waarin uw zoon zichzelf met ons deelt en ons versterkt op reis en toerust met nieuwe kracht. We willen u bidden dat dit bezinningsuur daar ook een beetje toe mag dienen en ons zal helpen om ook het heilige avondmaal te gebruiken zoals u dat van ons vraagt, zodat we dat tot maximaal nut voor onze ziel mogen doen. We willen u bidden dat u ons zo zal bijstaan in het openen van uw woord, in het nadenken over het heilige avondmaal aan de hand van een preek van dominee Teling uit de 17e eeuw. Zodat we op die manier niet alleen gemeenschap oefenen met u, maar in u en door u ook met het lichaam van Christus en de kerk van alle tijden. Dat bidden we in zijn naam. Amen. We openen eerst Gods heilig woord in de brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs. En ik wil met u lezen wat de apostel Paulus daar zegt over het heilig avondmaal. 1 Korinthe 10. En we lezen vanaf vers 12. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Daarom, mijn geliefden, vliet van den afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo wij zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degene die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat het geen de heidenen offeren, zij dat de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt den drinkbeker des Heren niet drinken en den drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren, zijn wij sterker dan hij. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeken wat zijn zelfs is, maar een iegelijk zoeken wat des anderen is. Tot zover. En dan wil ik met name met u nadenken over de versen die Paulus daar spreekt over het heilig avondmaal. Dat de drinkbeker der dankzegging, vers 16, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap met het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap met het lichaam van Christus? We kennen die woorden ook uit het formulier van het heilige avondmaal, waarmee de kerk dat onderwijs van de apostel Paulus bevestigt en zegt, als we het heilige avondmaal gebruiken, dan is dat niet zomaar brood en wijn wat we tot ons nemen, maar door middel van dat brood dat we zeg maar opeten, oefenen we gemeenschap met het lichaam van Christus. En met de drinkbeker, daarvoor geldt hetzelfde, dat is gemeenschap, want in het Grieks zijn dat vragen die met ja beantwoord moeten worden. Is het niet zo dat, zeg maar? En dan is het antwoord wat op de vraag van Paulus verwacht wordt, dat is ja. Als we dus de wijn drinken, dan is dat gemeenschap met het bloed van Christus. Dat is dus niet letterlijk brood wat verandert in het lichaam van Christus, maar dat brood dat dient wel als geestelijk genademiddel om ons verstand en lichaam, onze zintuigen te richten op het zoeken van onze zaligheid buiten onszelf en Christus. En dat zo waarlijk als we drinken en eten, we gemeenschap delen hebben aan, want dat is wat het betekent, aan dat offer wat Christus voor ons gebracht heeft, eens en voor altijd op Golgotha. Daarom leert de kerk van de reformatie ook dat het avondmaal niet elke keer opnieuw Christus offeren is. Het is wel een offer in de Bijbel, maar het is een offer van dankzegging. Wat we dankzeggende zegenen. Daar komt het woordje eucharistie vandaan, vanuit de vroege kerk. Dat is het Griekse woord wat voor dankzegging, dat we God een dankoffer brengen. Wij brengen geen offer op Golgotha, dat heeft Christus gedaan. Maar wij brengen de Heere dank voor het offer wat hij gebracht heeft op Golgotha. En het eigenlijk ook indirect met het gebruik van het avondmaal, dat we de Heere innig dankbaar zijn voor wat hij voor ons bewerkt heeft aan het kruis. En dat plaatst Paulus hier in Korinthe. Het is altijd goed om een beetje context te geven. Tegenover het gemeenschap hebben met het werk van de duivel. Als je gemeenschap met Christus hebt, dan wordt het moeilijker om te zondigen. En als je het dan wel doet, dan is het nodig om weer terug te komen, je zonde te belijden. En dan belooft de Heer in de woorden van Johannes dat hij dan getrouw en rechtvaardig is om ons te reinigen van alle zonde, de zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is hoe Johannes het zegt. Dan hebben we ook een toevlucht. Maar het betekent wel dat je dus geen zondig leven kunt leiden. Paulus heeft juist voordat hij dit zegt gewaarschuwd over de Israëlieten van vroeger, die afgodendienaars werden in de woestijn, en dat de Heer dat gestraft heeft. En dat dat ons tot waarschuwend voorbeeld dient, dat je niet kunt eten van twee walletjes, zoals wij dat zeggen. Niet voor de wereld leven en voor jezelf en ook dan een beetje voor de Heer en dan hopen dat het goed komt. Nee, het is voor de Heer in de wereld. En Paulus beklemtoont dat. Ik ben daar als kandidaat heel vroeg mee in aanraking gekomen in Zuid-Afrika. Mijn eerste vicariaat was in de hervormde kerk, in de klasse Zuiderwijk. Ik studeerde in de tijd bij het seminarie in Zuid-Afrika. Maar ik was ook nog lid van de hervormde kerk en er waren goede banden. Dus mijn eerste vicariaat in een gewone gemeente, dat deed ik in Ermelo en in Harderwijk. Ik herinner me nog heel goed op een zondagmiddag. Preekte ik mijn eerste gemeentepreek in de grote kerk van Harderwijk met knikkende knieën. Gelukkig ziet de gemeente dat niet op de kansel, zelf voel je het wel. En dan kom je zo'n preekstoel op waarvan, of ik geloof dat hij uit 1611 was. Dus dezelfde tijd als Stedelijk. Zo'n mooie paradijstafereel uitgebeeld met dat je als dominee het woord van de Heer moet verkondigen en vertrouwen en niet het woord van de slang en niet het wantrouwen en het ongeloof. Dus zeg maar, daar waren hele mooie dingen uitgebeeld op die preekstoel. En dat was het eerste vicariaat. Ik heb toen nog gepreekt over de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat. Over Agab. En dat wie zijn vader was en wie zijn moeder was. En dat die zondigde met die zonde en hoe dat zat en hoe dat werkte. Maar toen terug in Zuid-Afrika moest ik ook een tweede vicariaat gaan doen. En dat was een verplicht zending vicariaat. Alle studenten moesten dat doen, niet alleen in een gewone blanke gemeente. Maar als dominee moet je in principe ook toegerust zijn voor de zending, vond de kerk daar, de Nederduits Gereformeerde Kerk. Vroeger heetten wij ook Nederduits Gereformeerde Kerk. In de 17e eeuw was dat de naam van onze kerk. En vandaar dat in Zuid-Afrika hebben ze die naam gehouden. Maar in Nederland is dat in de 18e eeuw veranderd in de Nederduits Hervormde Kerk. En toen later, ik denk met de reglementenbundel van 1812, 1816, was ik denk 1816... Toen hebben ze dat waarschijnlijk veranderd naar Nederlands Hervormde Kerk. En toen hadden we. Maar goed, het is ongeveer hetzelfde. Dat was heel bijzonder. Dat was een gemeente die geen kerkgebouw had waar ik werkte. Dat was een gemeente van Soetoes. Dat is Zuid-Soetoes. Dat is een van de 10 of 15 verschillende stammen die daar wonen in Zuid-Afrika. In het gedeelte waar ik werkte zaten de Soetoes. In een plaats die heette Botshabelo. Dat is Soetu voor plaats van vrede. Ik denk dat het ook een christelijke betekenis had. De kerk was ook vrij sterk onder die mensen. Eigenlijk bijbelgetrouwer dan de blanke kerk. En ik zal u met wat ik wilde vertellen dat meteen verduidelijken. Ik heb de tolk laten schrikken die morgen. Ik had mijn preek in het Engels voorbereid, dus. Want ik dacht, nou, het is een zwarte gemeente, dus dan is. En ik heb een tolk, dus die tolk, zwarte, die associeer je met Engels. Althans, als Nederlander ik in die tijd. En dan kan de tolk dat in Zuid-Soetoe vertalen en dan komt dat goed. Dus ik had mijn preek voorbereid in het Engels. En toen schrok de tolk zich een hoedje. Ik zei, nee, dat gaat niet. Hij sprak wel Afrikaans. Dus als Nederlander heb ik mijn Engelse preek, ik preekte toen ook al uit het hoofd, want ik geloofde dat dat moest, maar anders heb je hem ook helemaal uitgeschreven op papier in de eerste jaren. Dus vanuit mijn hoofd vertaalde ik mijn Engelse preek in het Afrikaans en de tolk die vertaalde die weer in het Zuid-Soetoe. En zo kwam het goed. Het was een hele belevenis. In het open veld, dus je zit daar een soort van semi-woestijn. Voor de oudere mensen waren zeg maar campingstoeltjes aangedragen. Die hoefden niet de hele tijd te zitten. De rest van de gemeente stond de hele dienst, 2 uur lang of zo. Ja. Goede aandacht ook. Ik heb gepreekt over Matthäus 6, de bergreden, met de vogelen des hemels en de lelie des velds. En is makkelijk om daarover te preken voor een blanke gemeente. Maar als je te maken hebt met mensen die echt niet weten hoe het morgen op tafel komt, dan wordt het minder goedkoop, zeg maar. Dus dat gaf me meteen iets van de ernst en indringendheid mee waar je als dominee mee bezig bent. Maar toen na de dienst hadden ze kerkraad. Vroeger denk ik dat wij dat in bepaalde gemeenten ook hadden. Dat is dan heel lang geleden. Omdat in de Heidelbergse catechismus kom je daar nog iets van tegen bij het Sabbatsgebod. Dat op zondag gaat het ook over dingen die met de kerk te maken hebben. In Zuid-Afrika heb je bijvoorbeeld catechisatie op zondag na de dienst. Want dan zijn de mensen bij elkaar. En veel mensen komen van ver, vooral op het platteland. Dus na de dienst dan gaan de volwassenen koffie drinken. En de kinderen die hebben catechese. Deze gemeente had kerkenraad. Ik kon dat niet volgen. Want ik ken een paar woordjes. Ik kan mensen goeiedag zeggen en tot ziens en zo. Maar daar is mee afgelopen. Mijn overleden schoonvader die sprak het als een native, zeg maar. Maar hij had een ziekelijke moeder en hij was opgevoed eigenlijk door Soetoes. Dus als je die over de telefoon hoorde, dan klonk dat alsof het een echte was, zeg maar. Maar de kerkraad was bezig om te vergaderen en er was een jonge man. En die kwam met een of ander verzoek en hij lachte eerst, maar toen betrok zijn gezicht. En de kerkraad begon ook ernstig te kijken. Ik was erbij, maar ik verstond het dus niet. En ik dacht, hier is een probleem. En uiteindelijk ging die jongeman heel ontevreden weg. En toen heb ik de tolk achteraf gevraagd, wat was hier nou aan de hand? En toen zei hij, deze jongen die heeft tijd geleden belijdenis gedaan, is belijdend lid van de gemeente, gaat ook aan het avondmaal. Maar ze hebben onlangs ziekte in de familie gekregen. En toen heeft de familie de toverdokter geraadpleegd, de medicijnman zeg maar. En nu moeten ze bepaalde zeg maar toverdokterkuur ondergaan. En hij heeft er gezegd dat ze dat nou gaan doen. En dat hij daarom de komende 3 maanden of zo niet in de kerk zal zijn, maar dat hij daarna weer graag wil weer terugkomen. En toen heeft de kerkenraad tegen hem gezegd, als ik het even in mijn woorden zeg, of in die van Paulus, je kunt geen gemeenschap hebben met de tafel der duivelen, met demonen en met de Heer Jezus Christus. Dan moet je kiezen. En als je nou dit gaat doen, dan is het nodig dat je tot bekering komt. En dan mag je ons, als dat gebeurt, daar later over komen vertellen en zeg maar weer opnieuw belijdenis doen voor de gemeente, dat je weer de Heer Jezus gaat volgen en dan ben je weer van harte welkom. Maar niet de Heer Jezus samen met de afgehouden. Dat is het een of het ander. Dat was het bijbelgetrouwste wat ik tegengekomen ben in gemeente in Zuid-Afrika. Dat was op het zendingveld. Maar dat illustreert het punt wat Paulus hier maakt, dat je niet van 2 walletjes kunt eten, geen 2 heren kunt dienen, want je zal of de een dienen en de andere haten of omgekeerd. Zo staat het eigenlijk ook in Matthäus 6. Je kunt niet God dienen en de mammon. En als je dan kiest om de Heer te volgen, dan mag je hem ook vertrouwen voor de rest, met wat we zullen eten en drinken. Dan gaat het zorgen van de heidenen. Eerst het koninkrijk van God en al dat andere zal u toegevoegd worden. Bovendien. Dat is dus belangrijk. Het heilige avondmaal, dat is voor mensen die weten waar hun verlossing is en weten wie hun Heer is en wie ze willen volgen. En dat vraagt om exclusiviteit, dat vraagt ook om diepere levensheiliging. En dat is eigenlijk ook waar het in de tijd van de Reformatie en de nadere reformatie met name omging. Wat iemand als dominee Teelink besefte, om uw geheugen op te frissen van de vorige keer. Hij was in 1579 was hij geboren, dus dat was, zeg maar Calvijn was 15 jaar of zo overleden, 16. Calvijn is in 1563 overleden, dus hij is bijna de generatie na Calvijn, zeg maar. De 80-jarige oorlog was nog net niet begonnen in Nederland, maar het was wel spannend. En Teelink kwam uit een, wat je zou kunnen zeggen, een soort regenten-patriciërsgeslacht in Zeeland. Zijn vader had een belangrijke functie, kwam later ook in de Raad van State. Rest van de familie had ook bestuurs- of andere invloedrijke functies. Teelink zelf ging eerst rechten studeren, omdat dat is, ja, als je zeg maar politiek in wil of bestuursfuncties gaat hebben, is het goed om rechten te hebben. Dat met alle landerijen en zo die zijn vader ook beheerde, dan is het goed als je zonen daarvan weten. En het, ik was er eigenlijk over verbaasd toen ik dat ter voorbereiding van vanavond nalas, hoeveel Teelink eigenlijk in het buitenland gereisd heeft. En in die tijd, nu hebben we vliegtuigen en nou, het gaat allemaal veel gemakkelijker. Maar hij heeft ongeveer 7 jaar in het buitenland gestudeerd en rondgezworven. Hij is eerst uiteindelijk in de rechten gepromoveerd bij de Universiteit van Poitiers in Frankrijk. Dat was in die tijd een universiteit die onder invloed stond van de reformatie. Want in Frankrijk was dat spannend, welke kant het uit zou gaan. Eigenlijk 100 jaar lang, tot de herroeping van het edict van Nantes, was er een hele grote minderheid van hugenoten van de bevolking. Mogelijk een groter percentage Fransen dat calvinistisch was dan in Nederland. In Nederland was het waarschijnlijk maar 10% aanvankelijk. Maar in Frankrijk was dat groter. Misschien dat ze daarom ook banger voor waren. Maar, dus hij sprak goed Frans en Latijn, want dat moest je kunnen, want dat was de universiteitstaal. Toen is hij gepromoveerd in de rechten. Maar hij was ook al in Engeland geweest bij de Universiteit van St. Andrews. En hij was in aanraking gekomen met de Puritijnen. Daar een beetje boven Oxford. Oxford is dan in Engeland zelf, in het zuidelijke gedeelte. En daar had hij gezien dat christenen daar hun geloof heel erg serieus namen. En dat integreerde met het hele leven. Dat huisgodsdienst belangrijk was. Dat bidden belangrijk was. En dat als je met dingen worstelde, dat je er dan soms ook samen met anderen voor ging vasten. Een aparte dag voor uittrekken en daarop geestelijk concentreren. En de zondag ook maximaal gebruiken. Dat was in Nederland iets minder heilig, zeg maar, als ik het zo mag uitdrukken. Dus daar zag hij, ja, dit kan radicaler. En dat vind ik ook het mooie van de beweging van de vroege reformatie. Dat waren mensen die hun geloof wilden uitleven. Ik had gisteravond het voorrecht om te spreken bij de stichting Geloofstoerusting, bij het oude Diaconessenziekenhuis Diaconessenhuis in Amerongen, waar je protestantse diaconessen had, vroeger in ieder geval. Nu zit die stichting Geloofstoerusting daar. En dan mocht ik jonge ouders toerusten over de uitdagingen van deze tijd. Toen kwam na afloop de meneer die de cursus organiseerde naar me toe en hij zei, ja, er is heel veel narigheid die op ons afkomt in het onderwijs, met onchristelijke ideeën en druk van de samenleving, met allerlei onbijbelse levensstijlen. Maar het mooie vindt hij wel is dat jonge ouders en jongeren in onze tijd die wel belijdenis doen en wel de Heren willen volgen, die willen er ook helemaal voor gaan. Die willen weten dat het echt is. En als het echt is, dan willen ze ook dat het deel is van hun hele leven. Nou, zo'n soort beweging had je in de tijd van Teelink ook. Nou, hij was daar deel van en hij was daar zo enthousiast over. Misschien als ik het wat persoonlijk betrek, dat hij net als ik toen ik in Zuid-Afrika was, een Zuid-Afrikaanse vrouw trouwde en dat meenam. Dat heeft Teelink ook gedaan. Ik besefte niet dat Teelink, die heeft een Engelse vrouw getrouwd. Uit Derby vandaan. Dat is zeg maar in dat Dat wij dan het Verenigd Koninkrijk in het zuiden, daar heb je een plaatsje Derby, en, of Derby, het wordt verschillend uitgesproken, afhankelijk van waar je komt. Engelse godvruchtige vrouw. En vandaar dat kinderen van Teling, die zijn ook allemaal tweetalig opgegroeid. Want ze leerden Engels bij hun moeder, want hun moeder sprak Engels met hen. En verschillende van zijn zonen die predikant werden, die werden ook predikant bij Engelse gemeenten in Nederland. In Zethogeborst bijvoorbeeld was er eentje. Dus iets van die radicaliteit, dat strekt ons ten voorbeeld. Het mooie is dat dat ook een raakvlak voor onze tijd is met de jongeren die ik net noemde. Hoe versterk je die radicaliteit nou met een genademiddel als het Heilig Avondmaal? Ik dacht, Teling heeft daar vast ook over geschreven. Vorige keer hebben we met bezinningsavond nagedacht over uitvluchten, verkeerde uitvluchten die je kan hebben om het avondmaal te mijden. En vanavond wil ik met u een paar stukjes uit de derde preek uit zijn verzamelbundel uit 1620 lezen. En die gaat over hoe je het heilig avondmaal maximaal kan gebruiken. Hij noemt dat over het behoorlijk gedrag aan de tafel des Heren. Dat betekent niet over of we nou met een stropdas of zonder stropdas moeten komen, zeg maar. Maar het gaat om onze geestelijke instelling als we aan de tafel des Heren verschijnen. Het respect waarmee we komen, de verwachting waarmee we komen, de focus op wie en waarmee we komen. In deze predikatie wordt betoogd dat de christenmens, als hij aanzit aan de tafel des Heren, terdege op zichzelf letten moet, aangewezen welke christelijke plichten hij aldaar moet overdenken en volbrengen, en in het licht gesteld hoe de gedachtenis aan het lijden en sterven van Christus ons in de getrouwe nakoming onze plichten bevorderlijk zijn kan, opdat wij ons aan de tafel des Heren wel gedragen en mitsdien aldaar door het vlees en het bloed van den Zoon Gods gespijst en gelaafd worden ten eeuwigen leven. U hoort het, Teling zegt dat daar ook op een manier die bijbelse is, maar in onze tijd vaak niet meer zo gezegd wordt. Hij zegt dat heel concreet, aldaar door het vlees en het bloed van den Zoon Gods gespijst en gelaafd worden ten eeuwige leven. Dat is wat er met het avondmaal gebeurt. Het is brood wat we eten en wijn wat we drinken, maar door dat te doen voeden we ons met het, als we dat doen in het geloof, voeden we ons met het vlees en bloed van de Zoon Gods. Ja, en het omgekeerde is dan ook waar. Daar waarschuwt Paulus tegen met het jezelf een oordeel eten en drinken. Als je dat doet zonder te onderscheiden, juist door wat je eet en drinkt op dat moment, dan word je geoordeeld. Dan noemt hij, want in die tijd spreekten ze langer dan nu, dus ik moet selectief zijn, omdat ik u zeg maar in het kort de punten van Teling wil doorgeven. En u hoeft ze ook niet allemaal te onthouden, maar als er nou één of twee bijblijven, dan zou het goed zijn als u juist die komende zondag extra aandacht zou geven. Dan komen we verder. En met heel veel dingen in het leven is het zo dat je niet moet proberen om alles tegelijk te proberen, maar dat het stapje voor stapje moet. Want als je alles probeert, dan is het in één keer te veel en dan wordt het toch niks en dan geef je het op. Maar als je nou gaat proberen wat op dit moment aantrekkelijk lijkt of juist niet aantrekkelijk, maar je beseft dit heb ik nodig om te gaan doen. Hij noemt er zes. Zes dingen zijn bijzonder van noden die wij vervolgens eenvoudig verklaren en toepassen zullen, namelijk een diepe eerbied, een deemoedige nederigheid, een hartelijke dankbaarheid, een sterke honger naar de geestelijke spijzen, een opmerkzame aandacht. En als laatste punt een bezige werkzaamheid. Dat is een beetje vaag, maar als we doorbladeren, dan legt hij vast uit wat hij daarmee bedoelt. Het zal u opvallen dat al die zes punten, die hangen samen met geloof. Want als je niet echt gelooft dat de Heer Jezus het voor jou volbracht hebt, dan heb je ook geen reden om dankbaar te zijn. Maar als je het wel gelooft, dan zou daar dankbaarheid uit moeten voortvloeien. Als je echt gelooft dat het lichaam en het bloed van Christus is waarmee je gespijzigd wordt met het heilige avondmaal, dan is dat iets heiligs waar je mee bezig bent, waar je met respect, met verootmoediging naartoe gaat. En diepe eerbied ook. En dat je die nederigheid vertelt. Hè? Nou ja, dan besef je wie jezelf bent en wie de Heer is en hoe heilig. En dat dat nodig was. Het is iets wat niet van onze tijd is, maar wat we moeten herwinnen. Wat is belangrijk. Een van de mooie dingen van de erediensten in Australië was dat in de Anglo-Katholieke traditie was dat alles in de eredienst is op de Heere God gericht. Je luistert ook een preek, maar je komt naar de kerk toe om de Heere God te ontmoeten en om hem te aanbidden en te zingen en je zonden te belijden en te leren uit zijn woord. Er wordt ook heel veel uit de Bijbel voorgelezen en letterlijk uit de Bijbel gezongen. Nou, dat soort gezindheid van we ontmoeten hier de Heere aan de tafel. En dat is iets heiligs waarmee we bezig zijn. Het gaat in de kerk niet om ons, maar het gaat hier om de Heer Jezus Christus, dat hij alle eer ontvangt. En daarbij pas diepe eerbied, deemoedige nederigheid en een hartelijke dankbaarheid. En dan ook, naarmate je jezelf beter leert kennen, sterke honger naar de geestelijke spijzen. En dan een opmerkzame aandacht, want je wil opmerkzaam zijn wat de Heer hier zegt in het avondmaal en aan je doet. En dan die bezige werkzaamheid waar we naar zullen kijken. Eerste zaak die wij moeten bezitten om aan de tafel des Heren ons wel te gedragen is, zo zeiden wij, een diepe eerbied voor de majesteit Gods die daar tegenwoordig is. Een diepe eerbied en ene innige hoogachting zijn ons op het hoogst van noden. Dit is licht te bevroeden, of zouden wij niet, zo wij aan de tafel van een aartsvorst, van een prins of koning genodigd waren, voor hem verschijnen met grote achting en bescheidenheid? Ja, natuurlijk. We hebben dat was heel aardig, een keer meegemaakt dat, omdat we in Australië woonden, dan heb je niet de competitie met in die tijd geloof ik 16 miljoen andere Nederlanders, want er zijn er relatief weinig die nog actief Nederlands zijn, vooral als je op een eiland zit. En toen er zoveel 100 jaar banden Australië-Nederland herdacht werden, toen kwam toentertijd prins Willem-Alexander met prinses Maxima, die kwamen naar Australië op bezoek. En toen heeft de ambassadeur onze brief geschreven en gevraagd, meneer en mevrouw Zuidam, zou u een ontmoeting willen hebben met kroonprins en zijn vrouw, want ze komen ook naar Tasmanië en dan krijgt u gelegenheid om een kwartier lang met een van beiden te praten en allebei de hand te drukken. En nou, dat leek ons wel leuk. Dus dat hebben we gedaan. En dan kleed je ook netjes aan en je zorgt dat je op een gepaste manier spreekt en je voordoet. Want je hebt niet zomaar met iemand te maken, maar met de kroonprins en zijn vrouw. En of ze nou andere ideeën over LHBT en de Bijbel en God hebben. Het is nog steeds de kroonprins en hij verdient uit die hoofden respect. Hoewel in die tijd nog niet duidelijk was dat hij zulke opvattingen heeft als die. Misschien had hij ze in de tijd ook niet. Maar hoeveel te meer de Heere God dan als je die ontmoet. En we komen aan zijn tafel. Samen eten met de Heer Jezus en sterker nog gemeenschap hebben met zijn lichaam, dat is een veel grotere eer dan Willem-Alexander ontmoeten in Tasmanië. Hoewel ik daar met veel plezier op terugkijk. Dit is echt en dit is heilig. Als ik dat even samenvat wat Teling ervan zegt. Het tweede punt. Wij willen nu handelen over de deemoedige nederigheid die wij aan de tafel des Heren moeten beoefenen. Over het besef onze onwaardigheid dat wij, snode mensen, toegelaten worden tot de tafel des Allerhoogsten. Deze deemoedige nederigheid hebben wij beslist nodig. Zullen wij ons aan de tafel des Heren wel gedragen? Want als je dat niet hebt, dan heb je het offer van de Heer Jezus ook ten diepste niet nodig. Dus dan heb je niet begrepen wat het gekost heeft. En wie je zelf bent. Dus dat is, Teling benadrukt dat ook. En dat lijkt me bijna vanzelfsprekend. Dus ik zal niet daar te veel over voorlezen. In de derde plaats spreken wij van de hartelijke dankbaarheid die ons bij het aanzitten aan de tafel des Heren moet vervullen, vanwege de grote vriendelijkheid die de Heere God ons daar bewijst. Dus droefheid over onze zonde. Aan de andere kant bij het avondmaal ook blijdschap om wat de Heere gedaan heeft. Dat het niet een, het Engels een full stop was na de zonde en dat het toen... het is verder gegaan en Golgotha is gekomen en de Heer heeft gesproken in ons leven en we hebben zijn verschijning lief gekregen. En dat de prijs betaald is, dat is reden tot vreugde en dat het toekomst geeft ook grote reden tot dankbaarheid. Die de Heere God ons daar bewijst, en dan zegt hij het weer, ons spijzende en lavende met het lichaam en bloed zijns lieve zoons. De burgerlijke beleefdheid jegens onze gelijken brengt immers reeds mede dat wij ons voor de bewijzen hunner ongeveinsde liefde en goede tierenheid, erkentelijkheid betonen. Daarom zijn wij ook gewoon de goede vrienden die ons aan hun tafel gullen onthalen, openlijk te danken en hun onze vriendelijke gezindheid te betuigen. Alsmede onze oprechte begeerte om hun te zijner tijd wederkerig van dienst te zijn. Hoeveel te meer voegt ons dan ene innige dankbaarheid als de grote God ons aan zijn tafel nodigt om ons meer te geven en hogere vreugde te doen smaken dan de ganse wereld bieden kan. Immers spijst en laaft hij ons met het lichaam en bloed zijns eigen welbeminden zoons ten eeuwige leven. En hoe meer je dat gelooft, hoe groter ontzag je krijgt voor de Heer. Teling is er helemaal vol van, want hij gaat zo even 6 of 7 bladzijden hierover door. Maar wij gaan naar punt 4. Van den sterke honger die wij moeten hebben aan de tafel des Heren naar de Heer Jezus Christus, den gekruisigde, die de spijze onze zielen is, spreken wij in de vierde plaats. Deze geestelijke honger mogen wij niet missen, zullen wij ons aan de tafel des heiligen avondmaals wel gedragen. Dus we moeten geen lege maag hebben in de zin dat we honger hebben en willen eten. Paulus waarschuwt er ook tegen dat de rijke mensen, die moeten aan het avondmaal komen om te concentreren op de Heer. Niet om het eten als zodanig. Wij moeten niet alleen, gelijk in de voorgaande predikatie uiteengezet is, reeds lang tevoren verlangen naar deze geestelijke bruiloft. Zalig hij die geroepen is tot de bruiloft des lams. Dat komen we ook tegen in het evangelie. Of in openbaring mogelijk ook. Wij behoren ook een sterke honger mede te brengen naar den Heere Jezus Christus. Den gekruisigde, die de spijze onze zielen is, dat we veranderd worden naar zijn beeld en navolgers van hem. Leert van mij, nederig en van hart en zachtmoedig, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Deze geestelijke honger is niets anders dan een gewillige en heilbegerige opening onze harten voor den Heere Jezus Christus. Zij vertoont zich vooral daarin dat ons hart en onze ziel, naar de vermaning van David in 1 Kronieken 22 vers 19, zich begeven om den Heere Jezus te zoeken, hem aan te grijpen en vast te houden. Onze zielen moeten zich uitstrekken naar den Heere Jezus. En in dat woordje Heere klinkt ook door, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dan zeg je eigenlijk mee, de Heer Jezus is de baas. En dan, zoals we het in de psalm zingen, dan zoals het oog is op de... Hoe wordt het daar gezegd? Van de dienstmaagd op haar meesteres. Om te zien wat er gedaan moet worden, zeg maar. Zo zijn onze ogen op de Heere. Hem aan te grijpen, hem vast te houden. Evenals de natuurlijke honger onze magels doet opengaan en vragen om voedsel, zo moeten wij in ons een sterke begeerte gewaar worden naar de geestelijke spijzen. Het andere woord moet ons dus te doen zijn om de Heer Jezus en meer van hem in ons leven. In de vijfde plaats spreken wij van de opmerkzame aandacht waarmede wij aanzittende aan de tafel des Heren moeten acht geven op alles wat daar is en geschiet. Deze opmerkzame aandacht is ons volstrekt nodig, zowel met de ogen des lichaams als met de ziel, dat is met het geloof. Moeten wij nauwkeurig merken op de ganse bediening des heiligen avondmaals, op alles wat daar omgaat en verricht wordt, zonder ons naar het lichaam of de ziel vrijheid te gunnen om met iets anders, hoe ook genaamd, bezig te zijn. Voorwaar, deze opmerkzame aandacht is ons op het hoogst van nodig als wij aanzitten aan de tafel des Heren, aangezien het heilig avondmaal een geestelijke verborgenheid is, bestaande uit zichtbare tekenen, welke ons onzichtbare goederen vertonen en aanbieden, zodat alle dingen in het heilige avondmaal als dubbel zijn. Dus opmerkzaamheid voor een geestelijke focus en afzien van de dingen van de wereld en van de afgelopen week, maar juist op de dingen van Christus en zijn koninkrijk en wat ons daar aangeboden wordt ten diepste. En dan die lastige zesde. Van onze bezige en ernstige werkzaamheid aan de tafel des Heren. Om de dingen des heiligen avondmaals in onze harten te doen beklijven, spreken wij in de zesde of laatste plaats. Ijverige, dappere werkzaamheid is ons ook zeer nodig. Zullen wij ons aan des Heren tafel wel gedragen? Het moet onze innige begeerte en ons ernstig verlangen zijn om de kracht des heiligen avondmaals te brengen aan en te ervaren in ons eigen hart. Om de vrucht die eruit voortkomt ook met de daad te genieten. Daar zit iets in van dat gezang uit de oude hervormde bundel van leer me in u blijven goede bloeien, gij heiland die de wijnstok zijt. Dat de Heer Jezus zegt van dat wij de ranken zijn en hij de wijnstok. Dus de ranken die worden ingeënt op de wijnstok, daardoor vloeit het leven naar de ranken toe. En ons leven dat is in hem en in onze verbondenheid met de Heer Jezus kan het leven door ons vloeien als gave van God en dan draagt dat ook vrucht in ons leven. Daarom spreekt Telink over de vrucht die eruit voortkomt, ook met de daad te genieten. Wij moeten bedoelen de levende gedachtenis aan de Heer Jezus Christus in ons te verversen tot meerdere gemeenschap met hem en alzo tot meerdere verwakkering van de goede gaven des berouws, des geloofs en der liefde. Gelijk wij hierboven verklaard hebben, is dit een der redenen waarom het heilige avondmaal is ingesteld. Deze ijverige werkzaamheid is, gelijk wij zeiden, zeer nodig. Immers weten wij alle dat het bloot uitwendige werk geen kracht of vrucht geeft ter zaligheid. Dus het deelnemen aan het heilige avondmaal werkt niet automatisch. En dat avondmaal, hoewel het is ingesteld met uiterlijke en lichamelijke tekenen, een geestelijke maaltijd is. Daarom doet alleen de werking van den Heilige Geest den mens goede vruchten oogsten van de viering des heiligen avondmaals, voornamelijk doordien de Heere God naar zijn menigelei wijsheid de zaken zo heeft ingericht en geregeld dat het avondmaal alleen mag bediend worden aan degenen die tot hun verstand zijn gekomen en mitsdien zichzelf kunnen beproeven en het lichaam des Heeren onderscheiden kunnen. Zoals we de vorige keer gezien hebben, dat was in de gemeente van Telink, een veel jongere leeftijd dan tegenwoordig vaak gepraktiseerd wordt. Aangezien dan de getrouwe behartiging ook van dit stuk een groot gewicht is en velen eenvoudig het niet weten hoe zij het daarmee moeten aanleggen, willen wij het hier een weinig openen. De naaste werkzaamheid om de kracht des heiligen avondmaals in ons te doen beklijven, geschiedt door de werking des waren geloof en des gelovigen gebeds. Dus terwijl we daar zitten, kunnen we ook tot de Heer bidden, zegt Telink eigenlijk. Dat is deel van de ijverige werkzaamheid. Dat je daar niet zomaar zit, maar dat je ook in je hart kunt uitreiken naar de Heere God. En met hem de dingen die plaatsvinden en van je leven kunt bespreken. Aanzittende en de voormelde dingen volbrengende moeten wij ons ook herinneren dat wij aan de tafel des Heren komen om meerdere zekerheid van de vergeving en genezing onze zonden. Voorts moeten wij om die vrucht in dadelijk bezit te ontvangen deze weg inslaan. Ten eerste zullen wij kortelijk letten op onze menigvuldige zonden en gebreken. Ten tweede onze aandacht vestigen op de algenoegzaamheid van Christus om die te verzoenen en te genezen. Ten derde ons herinneren dat het heilig avondmaal door God is ingesteld als een regel om die algenoegzaamheid van Christus tot vergeving en verzoening onze zonden en genezing onze gebreken te bevestigen. En ten vierde door de werking des geloofs en des gelovige gebeds dat zegel pogen te verkrijgen voor ons hart tot onze volkomene verzekerdheid. Hij zegt daar nog heel veel meer dingen over die waardevol zijn, maar ja, in mijn enthousiasme zou ik de hele preek wel willen voorlezen, maar er is grenzen aan wat we in één keer kunnen verdragen. Dus ik zoek nog even de 6 punten op, dat u ze mogelijk zegt hij tegen het einde van de preek nog even. Nee, dat was geen deel van de retorica van die tijd. Dus dan blader ik even terug naar het begin van de preek. Kunt u het nog onthouden? Kunt u het nog eentje van opnoemen? Dankbaarheid. De dankbaarheid? Ja, dat was nummer 3, heel goed. Dat was eigenlijk net zoals in de catechismus, die was makkelijk te onthouden. Hè? Ja, de eerbied was erbij. En net na de eerbied was er ook eentje die daarmee samenhangt. Eerbied voor God, voor zijn grootheid en wat hij gedaan heeft. Dankbaarheid in nummer 3 voor God en wat hij gedaan heeft. Er zat ook iets tussenin. Wat zegt de heiligheid van God over ons? Ja, dat vroeg om nederigheid, hè? Ja. Ja. En dan hebben we de eerste 3. We kunnen gezamenlijk vast ook wel nummer 4 onthouden. Ik heb ze inmiddels gevonden. Een sterke honger naar de geestelijke spijzen. Dus wat vindt de avondmaalsformulier zeggen? Dat we niet bij de uiterlijke tekenen blijven hangen. En dat het niet maar net een gedachtenismaaltijd is waarbij we samen aan de Heer Jezus denken of zo. Nee, dit gaat om gemeenschap met het bloed en met het lichaam van Christus zelf. Dus een sterke honger naar de geestelijke spijzen. En in het verlengde daarvan, want ik denk dat die dingen, als je er goed over nadenkt, samenhangen, de opmerkzame aandacht. En als je opmerkzaam aandacht hebt, dan is fase 2 dat je ermee bezig gaat op de manier wat Teling beschreef. Dat je je zonde beseft, de rijkdom van wat God in Christus aanbiedt, de dankbaarheid daarvan. En dat je al die onderscheiden aspecten dan bewust beleeft of probeert te beleven in je verstand. En dat gaat de ene avondmaals viering makkelijker dan bij de andere soms. Kan je zo in de put zitten of er kunnen zoveel dingen om je heen gebeuren dat het... het lichamelijke oorzaken zijn dat je maar net een klein beetje op de Heer Jezus kan concentreren. Nou, dan is dat in die omstandigheden ook genoeg. Ik heb als ziekenhuispredikant gewerkt op gesloten afdelingen met demente patiënten. En die mensen kwamen gewoonlijk met een geschiedenis. En een deel van de mensen die zeg maar nog verstandelijk onderscheid genoeg had, daar vierden we ook het avondmaal mee. Maar waarmee die mensen werkzaam kunnen zijn op dat ogenblik van het avondmaal, dat is mij heel beperkt geworden. Het kan wel, maar niet in de absolute uitgebreidheid zoals Teling dat hier beschrijft. Wel in essentie. Dus het is zeg maar niet een kenmerkenleer dat vier journaal al die zes aspecten plus onderafdelingen moeten voldoen. En als we dat nou precies gedaan hebben elke avondmaal, dan was het nou goed geweest. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om het oefenen van de gemeenschap met Christus en met zijn zaligmakend offer eens volbracht op Golgotha. En die andere dingen, die helpen alleen om dat te versterken. En dat is waarom Teling het vertelt. Dus op een rijtje, de diepe eerbied, een diepmoedige nederigheid, een hartelijke dankbaarheid, een sterke honger naar de geestelijke spijzen, een opmerkzame aandacht en tot slot een bezige werkzaamheid.